hebben Palestijn een toekomst. Ik zal nooit de zondag vergeten. Wij waren in Jeruzalem en een vriend uit Amerika had gevraagd om alsjeblieft naar Ramallah te gaan, naar een kleine, zeg maar, baptiste gemeente, ik denk dat het dat was, om daar te dienen. Het waren Palestijnen. Met de bus erheen ging niet. Een hele groep meenemen naar die plek ging ook niet. Het was te gevaarlijk. We zijn gegaan, Henny en ik, en we hebben ons met een taxi naar de grens tussen Oost- en West-Jeruzalem laten brengen. En vandaar zou een broeder ons oppakken. Dat heeft hij ook gedaan. En we zijn die zondag in een soort Palestijnse gemeente geweest. Niet in een gebouw, want dat was ook te gevaarlijk, maar gewoon in zijn huis. Wat we daar aan liefde en aan gemeenschap met de Here en met elkaar hebben ondervonden, grenst aan het ongelooflijke. Toen we terug moesten vanwege de tijd, was de hele zaak in rep en roer en was de intifada opnieuw uitbreken daar. De stenen en de sinaasappels rolden zo'n beetje over de straat. Het was een grote chaos. Maar zo'n dag vergeet je niet. Daar hoorde ik Palestijnen zeggen, Jeruzalem, dat is van Israël. En dat land, dat is aan Israël. En op het moment dat ze dat hardop in de straat zeggen, hebben ze echt een probleem. Dan krijgen zij die stenen. U voelt dat zij in een soort dilemma, in een soort fuik zitten, waar ze niet of nauwelijks uitkomen. Ik heb ook diepe bewondering gehad voor een voorganger uit Galilea, die naar Jeruzalem ging, een Palestijnse voorganger, die in Jeruzalem ging verklaren dat zij voor Israël baden en dat zij geloofden dat de Messias daar zou komen en dat daar het heil uit de Joden een feit zou worden. Natuurlijk heeft die man een probleem. En als hij dan terugkomt in de Palestijnse gebieden, je zou bijna zeggen, dan kun je beter gaan emigreren. Al die dingen spelen zich vandaag de dag af. Er zijn gelukkig velen onder de Palestijnen die de Heer Jezus Christus kennen. Velen. Sommigen zitten in bepaalde gemeentes, veelal in Noord-Israël, in Galilea. Maar anderen ook in Ramallah, waar nu de nieuwe president, meneer Abbas, zijn zetel heeft. Weer anderen in de Gaza-strook, weer anderen op de Westbank. Kortom, op heel veel plaatsen zitten oprechte kinderen van God. Bovendien zijn er onder de Palestijnen ook nog mensen die, laat ik maar zeggen, gewoon christenen zijn. Gewoon, ik hoop dat ze echt de Heer Jezus kennen, maar het zou ook nog een stuk vorm kunnen zijn, overlevering van. Sommigen zijn Rooms-Katholiek, anderen zijn Grieks-Orthodox, er zijn verschillende kleuren in te ontdekken. Of ze echt de Heer Jezus kennen, weet niemand, hoef ik ook niet te beoordelen. Maar je kunt daarmee de Palestijn ook niet over één kam scheren. Dat mag dus nu al duidelijk zijn. Het woord Palestijn en het woord Filistijn is precies hetzelfde. En als je het woord Filistijn gebruikt, dan krijg je onmiddellijk al iets van vaker van gehoord. Dat klopt. Ik zeg niet dat de Palestijnen rechtstreeks van de Filistijnen afstammen. Dat heb ik vroeger wel eens een beetje stoutmoedig gedacht en misschien ook wel eens half gezegd. Maar ik denk niet dat ik dat nu vol kan houden. Want het blijkt dat de Palestijnen een soort mengelmoes is van allerlei culturen en volken. Hebben die Palestijnen die zich zo opstellen vandaag de dag, die nu net een nieuwe president gekozen hebben, hebben die toekomst? Zegt de Bijbel daarover iets? Antwoord, ja. En we gaan nu een stukje lezen uit de Bijbel, want dat is ons uitgangspunt. Zacharia hoofdstuk 9. Jan Diepenveen heeft al over Psalm 87 iets laten doorkomen. We gaan nu Zacharia 9 lezen. Een klein stukje. Ik begin bij hoofdstuk 9 vers 5. Zacharia 9 vers 5. Askelon ligt in de Gaza-strook, een van de steden van de Filistijnen van vroeger. Askelon zal het zien en vrezen. Ook Gaza, nog één, en het zal hevig beven. En Ekron ligt er ook, was ook een van de Filistijnse steden, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden. Dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen. U begrijpt het misschien. Een bastaardvolk, een samenvoeging van allerlei mensen van verschillende culturen. Ze zullen daar wonen. En ik zal de trots van de Filistijn uitroeien. Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. En dan zal ook hij overblijven, en nu komt het eigenlijk wat ik bedoel, en ook zal hij overblijven voor onze God. Zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda en Ekron als een Jebusiet. Ik zal mij rondom mijn huis legeren als een wacht tegen de heen en weer trekkende legers en geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken, want nu zie ik het met eigen ogen. Jubel luide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem, zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan en hij zal de volken vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot aan de einden der aarde. Ook laat ik terwille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put waarin geen water is. Keert terug naar de burcht, gij gevangenen die hoop mocht koesteren. Nog heden verkondig ik, dubbel zal ik u vergelding doen, want ik span mijn Juda op de boog. Want ik span met Juda en op de boog leg ik Efraïm en wek uw kinderen, o Sion, op tegen uw kinderen, o Griekenland, en maak u als het zwaard van een held. Dan zal de Heere hun verschijnen en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten en de Heere zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen. En de Heere der heerscharen zal hen beschutten, zodat zij verslinden, ja, de slingerstenen vertreden. Zij zullen drinken, tieren als van wijn en vol worden als een springbekken als de hoeken van het altaar. Zo zal de Heere hun God hen te dien dagen verlossen als de kudde die zijn volk immers is. Ja, ze zijn kroonjuwelen die zullen blinken in zijn land. Waarlijk, hoe groot is zijn geluk? Ja, hoe groot zijn schoonheid? Het koren doet jongelingen en de most jongvrouwen gedijen. Zacharia, een van die geweldige oud-testamentische profeten. Wij rangschikken hem veelal onder de kleine profeten. Nu, zo klein is hij niet, 14 hele hoofdstukken. Zacharia die heeft geprofeteerd in de dagen van Esra en Nehemia. In de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Daniel, Ezekiel, Esra, Nehemia, Jeremia, Zacharia, Haggai. Allemaal tijdgenoten. Wel een beetje na elkaar, maar toch, vlak bij elkaar. En Zacharia is die profeet van de Heere die destijds, toen Esra en Nehemia Jeruzalem wilden herbouwen en ontmoedigd raakten, vanwege de druk, vanwege de procedures, is het Zacharia die dat volk bemoedigt. Esra 5 vers 1 zegt dat Zacharia samen met Haggai optrad om het volk een hart onder de riem te steken. En deze Zacharia vertelt buitengewone dingen. Heeft het over de situatie destijds aanwezig, toen, concreet, daar. En heeft het bovendien over een verre, verre toekomst. Zoals ook hoofdstuk 9 vertelt. Als die koning komt, er vrede zal zijn, er geen oorlog meer is, er gigantische zegen van de Heere is in Jeruzalem. Bovendien heeft het boek Zacharia voor ons, gelovigen van deze tijd, ook geweldige praktische betekenis. Maar dat is niet mijn onderwerp vanavond. Het boek Zacharia is dus niet zomaar een boek, dat is een heel bijzonder Bijbelboek in onze Bijbel. Een boek ook waar heel veel in staat over wat er nog gaat gebeuren, over de komst van de koning, over zijn voeten die zullen staan op de olijfberg, staat daar, over de zegen die dan zal zijn, over een stroom van zegen die van daaruit gaat vloeien, kortom heel veel zegen in dit boek vermeld. Maar ook over de Palestijn, de Filistijn. Die hier in dit boek merkwaardig genoeg al als een bastaardvolk aangeduid wordt. En dat geeft heel veel vrijmoedigheid. Nog een keer, wat je nu ziet in het land is dus niet rechtstreeks een nakomelingschap van de Filistijnen. Een soort vermenging, en dat is het zeker. Hoe zijn die Filistijnen daar gekomen vroeger, nog voor Abraham daar kwam? Ze zijn uit Kreta gekomen, zeggen vaklui. En die zijn naar Egypte gegaan en ze zijn van Egypte uiteindelijk naar de Middellandse Zee getrokken. Waarschijnlijk omdat het gebied super vruchtbaar was, er heel veel, laten we zeggen, aangenaamheid te vinden was. En ze zijn zich daar gaan vestigen, in die zogenaamde Gaza-strook. Een omweg dus. De Filistijnen worden ook wel eens Keretieten genoemd in de Bijbel. Als u dat woord tegenkomt, dat komt van Kreta. Ze zijn van Kreta afkomstig. Ze hebben daar tijden gewoond. En ze waren er ook in de dagen van Abraham, die al naar de koning van Gerar ging. En daar zei dat Sarah niet zijn vrouw was. Dat is daar al gebeurd. Dus het was, die waren er al toen Abraham daar kwam. En in de dagen van Isaac gebeurde precies hetzelfde. Isaac ging ook bij de koning van de Filistijnen op bezoek, zocht wat steun, wat support en verloochende en passant ook zijn vrouw. Later heeft de koning van Gerar, dus een van die steden daar in die Gaza-strook, toch een soort verbond gesloten met Isaac, omdat hij zag dat de Heere met hem was, met Isaac was. Maar ze waren er toen. Nog wat later zijn er nog een groep mensen naar diezelfde streken gegaan. Of die ook uit Kreta afkomstig zijn, is niet helemaal duidelijk. In elk geval hebben zich nog een groep mensen bij die Keretieten gevoegd. En die worden in de Bijbel ook Pleti genoemd. En nu weet u gelijk waar ik naartoe wil. De Kreti en de Pleti. Nou ja, als je dat vroeger op school zei, dan zeggen ze, nou ja, gooi het maar in mijn muts of zo. De Kreti en de Pleti. En die Pleti, dat woord Pleti komt rechtstreeks van het woord Filistijn. Dat betekent dat er ook een andere groep Filistijn is geworden. David heeft jaren later gevochten tegen Goliath van de Filistijnen. Maar ook al in de dagen van Samuel, voor David, is er een gigantische strijd en is de ark van het verbond buitgemaakt door de Filistijnen en die hebben die ark meegenomen naar de Gaza-strook, hebben het daar in tempeltje A en tempeltje B, tempeltje C, tempeltje D gezet. Ging helemaal mis, maar het is van alles mee gebeurd. Maar ze hebben hem van de ene plek naar de andere gezeuld. Totdat ze eigenlijk niet meer wisten wat ze ermee moesten. En toen hebben ze maar een nieuwe wagen gefabriekt. Een paar koeien ervoor, zogende koeien. Dus die nog kalveren hadden, die aan hen zogen. En die hebben ze dan maar voor die wagen gespannen en gedacht, als die koeien niet naar hun kalveren gaan, maar de andere kant op gaan, dan moet het van de Heere zijn. Zo'n soort teken hebben ze bedacht. Nou, die koeien gaan al loeiend in de richting van Israël. Niet naar de natuur, want dan waren ze naar hun kalveren gegaan. tegen hun natuur in, hebben ze die ark toch in die richting gebracht. Die ark is in Kiryat Jearim, Abu Ghosh, als je daar ooit geweest bent, niet zo ver van Jeruzalem, vlakbij Yad Hashmona, voor anderen die daar geweest zijn, daar is die ark neergezet. Is daar jaren geweest en later heeft David de ark daar vandaan, goed, via een tussenstop, dan toch nog weer in Jeruzalem gebracht. Zo is het gegaan. Maar strijd was er dus tussen de Filistijnen en de Israëlieten. En die strijd is altijd terug te vinden. De hele Bijbel door, zou ik bijna zeggen, maar dat is niet helemaal correct. David heeft het hoogtepunt van die strijd beslist toen hij Goliath versloeg. Hij heeft niet gestreden tegen de Filistijnen, maar tegen de leider van de Filistijnen. En die strijd van David en Goliath is, ik weet niet hoe vaak, voorgesteld als een type van de Heer Jezus, de zonen Davids, die met de vijand, die met de machtige vijand strijdt en hem overwint. Ook al lijkt die vijand vele en vele malen sterker dan de Heer Jezus. Goed, dat beeld, dat is misschien wel bekend. Goliath. David heeft de Filistijnen daardoor overwonnen. En David heeft van de Filistijnen zijn lijfwacht gemaakt. Dat wordt in de Bijbel de Kreti en de Pleti genoemd. Dus de lijfwacht van koning David waren Filistijnse mensen. En als u bijvoorbeeld, u zou het kunnen lezen in 2 Samuel 15. Waar David vlucht, of is het 1 Samuel 15 denk ik. Heb ik het opgeschreven? Nou, ik zie het zo niet. 2 Samuel 15. Als David vlucht voor Absalom. En hij Jeruzalem verlaat. Dan gaan een aantal mensen uit Gat, Itai en de Gatieten bij hem. 600 man, die gaan met hem mee. En die kiezen bewust voor David. De uwe, o David. De uwe. Maar ook de Kreti en de Pleti zijn daar bij hem. Op het dieptepunt van Davids regering hebben die lijfwachten, die Filistijnse lijfwachten, bewust gekozen voor David. We gaan nog even verder in de historie. In de dagen van Salomo is er rust, is er stilte, is er zelfs sprake van, ik zal het je dat voorlezen uit 1 Koningen 4 vers 21. Ik vond die tekst vanmorgen en dat vond ik toch wel een hele belangrijke. 1 Koningen 4 vers 21. In de dagen van Salomo in Koningen 4 vers 21. En Salomo was heerser over al de koninkrijken van de rivier af tot het land der Filistijnen. Tot de grens van Egypte. En zij, die mensen dus van de Filistijnen, brachten geschenken en dienden Salomo zijn leven lang. Ik vind dat daarom zo belangrijk, omdat de Heer Jezus zichzelf aanduidt met een term meer dan Salomo is hier. En eigenlijk heb ik het hele plaatje nu al neergelegd. Profetisch vanuit het Oude Testament, maar ook vanuit het boek Zacharia. Ik wil er dus dit mee zeggen. De Filistijnen hebben zich als tegenstander laten kennen. Zij waren daar ook eerder en ze zeiden dat ze oude rechten hadden. Maar het ging niet alleen om die oude rechten. Het ging er ook om dat zij niet eens dulden dat Israël daar überhaupt woonde. De Filistijnen hebben permanent gevochten. Die hebben, ja, voor zover ze konden, alles onderdrukt. In de dagen van Jozua, nog een stukje geschiedenis, heeft Jozua dat gebied, dus de Gazastrook en zo, toebedeeld aan de stam Juda. Die zouden daar moeten gaan heersen. Is ook even geweest, maar de Filistijnen hebben teruggevochten. Die hebben ook weer teruggepakt. En ze waren weer de baas daar. Het is zelfs zo ver gekomen dat er geen smid meer in Israël was en dat iedereen die nog een zwaard moest laten scherp maken of een ploegschaar moest laten scherpen, die moest naar de Filistijnen gaan. Krachteloos waren ze. Volledig ingepakt. De Filistijn is als tegenstander. Uit Egypte in het land. Een hele gemakkelijke route hadden de Filistijnen, die in de Bijbel de weg van de Filistijnen wordt genoemd. Duurt 11 dagen te voet van Egypte naar de Gazastrook. En Israël deed er 40 jaar over. Die hebben dus kennelijk een andere weg. De weg van de Filistijnen. Iedere keer de Filistijn als tegenstander. Wat we vandaag zien, broeder en zuster, dat is niet de Filistijnen van vroeger. Maar ze noemen zich wel zo. Wat we vandaag zien is een samenraapsel van culturen, van vluchtelingen, van mensen uit Saoedi-Arabië, uit Egypte, van allerlei kanten. Een aantal mensen uit Moab, uit Ammon, uit Edom, je zou zeggen uit Jordaanse terreinen. Dat is wat we nu dan Palestijnen noemen. Dat is dus niet de oorspronkelijke Filistijn, want ik weet niet eens of je die nog wel kunt vinden. Die zullen er ook onder zitten, maar om ze nu echt precies te duiden, dat kan niet meer. Maar het merkwaardige is dat het gebied precies hetzelfde is. En dat de naam precies hetzelfde is. En dat de Bijbel in Zacharia 9 spreekt over een bastaardvolk daar aanwezig. Daar kijken we nu naar. En die Palestijnen hebben zich vandaag gebundeld. Aanvankelijk is er geen sprake geweest van enige activiteit. Ze konden het echt wel vinden met de Joodse immigranten die er al waren voor 1948... Pas nadat de staat een beetje staat werd en nadat de bloei echt bloei werd, hebben zij ingegrepen en hebben alles op alles gezet om te verstoren. De bundeling van krachten is pas de laatste jaren. En hoe meneer Abbas van dit verschillend gebeuren een eenheid moet maken, dat is voor iedereen een groot raadsel. En dat zal waarschijnlijk ook niet gebeuren. Het is heel vaag. De Palestijnen hebben nooit een eigen staat gehad. Buiten die Gazastrook. Wat ze nu claimen, dus de Westbank en zo, is nog nooit van hen geweest. En als zij de Israëli's betichten van bezette gebieden, dan hebben ze het fout, want het is helemaal niet bezet. Ook zij hebben het niet gehad. Niemand heeft het ooit gehad. Je kunt hooguit spreken van beheerde gebieden, maar niet van bezette gebieden. Er is veel te doen over het terroristische van de Palestijn, de Filistijn. En de oefeningen die zijn gigantisch geweest in Tunis, in Tunesië en in andere oorden. En wat er vandaag gebeurt is aanslag op aanslag, is alleen maar woede. En de haat die gekweekt is op de scholen aan jonge mensen heeft nu al zijn revenuen, zijn vruchten. Want de jeugd wil niet dat meneer Abbas in lieve woorden met Israël gaat praten. De jeugd. De nieuwe garde wil niet dat er een vrede komt, een gewapende opstand. Dus het enige wat ze aangereikt kregen, wat ze gepredikt hebben gekregen, wat ze geleerd kregen, en daar moeten ze dus voor gaan. Nou, nu laat ik dat los. Die vreselijke toestand van vandaag, kent u, u hoort daarvan, u ziet daarvan, u ziet gigantische explosies, en de beelden die u krijgt zijn allemaal beelden van de Palestijnse televisie. Of van buitenlandse zenders die door Palestijnen worden ingeseind. De berichtgeving die u en ik op onze schermen krijgen is absoluut eenzijdig, zijn zeer gekleurd, zijn zeer pro-Palestijns en die zijn anti-Israël. Dat is de werkelijkheid van vandaag. Volledig gekleurd en anti-Israël. Die tijd gaat misschien nog een poosje duren. En je vraagt je af, wat moeten we met dit soort lieden? Zeker als je liefde hebt voor Israël, zoals net gezegd werd in de inleiding. En dat heb ik. Ik hoop dat we dat allemaal hebben. Ik wil u niet indoctrineren met een soort Israël-serum. Nou, als ik het kon, zou ik het waarschijnlijk wel doen. Hoor. Maar ik wil niet, laat me zeggen, zoiets gaan bewerken. Ik wil in de eerste plaats graag zeggen dat dit bedoeld is voor gelovigen. Dit is niet een discussiestuk in de politiek. Dit is niet bedoeld voor mevrouw Duisenberg, laat ik dat zo maar zeggen. Ik hoop dat ze het snapt, maar dan hoop ik vooral dat ze eerst iets ontvangt waardoor ze het kan snappen. En dat bedoel ik heel concreet met ze zal de Heilige Geest moeten krijgen. Mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser, hebben van God daarbij de Heilige Geest gekregen. Je moet dus met je schuld, met je zonde tot God gaan. En je moet je schuld en je zonde belijden, erkennen. En je moet, sorry, dus dat woord moet, zet het maar tussen aanhalingstekens. Maar het is wel absoluut de enige mogelijkheid. Je zult de Heer Jezus Christus moeten aannemen als je heiland, als je verlost. Als je dat niet doet, heb je echt nul. Dan kun je interesse hebben in. En je kunt kleuren gaan onderscheiden tussen Israël en de Palestijnen. Maar je komt er nooit van zijn levensdagen uit. De enige mogelijkheid om er echt uit te komen. En dat zeg ik ook een klein beetje in richting Den Haag. Is niet normen en waarden hanteren. Ik vind meneer Balken een aardige man. Maar dat is alleen maar mogelijk via dit licht op de Bijbel. Ik kreeg een correspondentie in mijn handen tussen twee grootheden. De ene geeft les in Nijmegen aan de universiteit in het Hebreeuws en in het Judaïsme. En de ander is een professor aan de Vrije Universiteit en heeft een boek geschreven over Christus en het lijden van de Joden. Een soort samenhang tussen het lijden van Christus en de Joodse, de Joodse verantwoordelijkheid en zo. Nou, die twee staan natuurlijk pan lijnleg tegenover elkaar, dat kunt u zich voorstellen. Die werden uitgenodigd in de Rode Hoed, dat is ook al zo'n mooie plek in Amsterdam. Daar kun je alle je ideeën laten gaan. En die hebben tegenover elkaar gezeten en die werden met elkaar in debat gebracht. Nou, die werden het dus niet eens. Daarna heeft de meneer uit Nijmegen, de Jood, heeft dus in een bepaald blad in Nederland nog een keer zijn gram gehaald. En daar schrijft die professor weer over. Enfin, dat gaat misschien nog wel 3 jaar zo door. Daar zijn ze nog lang niet uit. Maar waar het me nu om gaat is dit. De argumenten van de professor die dat boek geschreven heeft over de Heer Jezus ontgaan de Jood totaal. Waarom? Omdat hij niet wil dat de Heer Jezus genoemd wordt, omdat daarvoor de Heer Jezus geen plaats is. En de Bijbel noemt dat ook zo. Zolang dat het geval is, is er een bedekking, ligt er een soort waas, een soort bedekking over die mensen en zullen ze er niets, maar dan ook helemaal niets van snappen. Dat is een beetje moeilijk. Wil ik ze nu disqualificeren? Nee, ze zijn intelligent, buitengewoon. Maar als het gaat om deze dingen, is de enige mogelijkheid om het te verstaan de Heilige Geest. Maar zodra iemand zich bekeert tot de Heer Jezus, wordt die bedekking weggenomen. Nu nog. Ik ken ze gelukkig, een hele rij Messias beleidende Joden. Ik kom er graag. Het is goed toeven daar. Het is fantastisch om met die mensen te praten, juist over deze dingen. Hoe zie jij dat nu? Hoe ga je daarmee om? Wat is jouw uitleg daarvan? En ik hoop van harte dat het op dit punt hier helder is in deze zaal. En dat wij duidelijk hebben dat de Heer Jezus onze heiland is. En als je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser, is de Heilige Geest in jou gekomen. Kun je deze dingen ook begrijpen? Ik zeg niet dat je moet geloven wat ik geloof. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar jij hebt de mogelijkheid om deze dingen te overwegen. En je hebt de mogelijkheid, de capaciteit om met deze dingen naar de Heer te gaan en te vragen, is dit zo? En de Heer wil je dit duidelijk maken. Zal je dit ook duidelijk maken? Daarvan ben ik echt overtuigd dat de Heer dit aan jouw hart wil openbaren. Gelovigen kijken anders naar de dingen dan de politiek. Want ik kan een hekel krijgen aan kijken naar Israël. Want als ik meneer Sharon zie en ik hoor wat hij zegt en ik analyseer een beetje zijn besluiten en zijn policy, dan denk ik, nou, ik weet niet of het zo moet. Daar ben ik het ook niet mee eens. Oh, bent u dus voor de... Nee, ho. Als ik niet helemaal meega met de politiek van meneer Sharon, betekent dat niet dat ik mijn Bijbel aan de kant schuif en zeg dat God geen plan heeft met het oude volk Israël. Dat is heel wat anders. Alle details van vandaag zouden over een paar jaar wel eens heel anders gekleurd kunnen zijn. Een andere politieke stroming, een andere man, een andere invulling. En het is allemaal anders. Maar Gods plan met Israël blijft overeind. Gods bedoeling met het oude volk staat nog helemaal strak. Er is niets aan veranderd, helemaal niets. God heeft aan dat volk dat land beloofd. Die stad wordt door hem zijn stad genoemd, de stad van de grote koning. En dat land is voor Israël. En het gebied is vele malen groter dan wij ooit gezien hebben. Zelfs groter dan Salomo had in zijn glorietijd. Het gebied is tot aan de Eufraat, reken maar eens even uit, in Irak dus. Daar loopt de grens van Israël ergens. Voor ons is dat nauwelijks voorstelbaar. God heeft dat gebied gegeven aan zijn volk. En hij heeft gezegd, dit is mijn land en ik geef het jullie. En dat is mijn stad en ik geef het jullie. En al het gekrakeel over deling van Jeruzalem, over Jeruzalem is van ons. Het is nonsens, want de Heere God zegt, Jeruzalem is van mij en ik geef Jeruzalem aan wie ik dat geven wil. En nu komen die Palestijnen. Toen waren het de Filistijnen. En daarom zijn ze zo'n voorbeeld. Nu zijn het de Palestijnen. Toen waren het Filistijnen ook, laten we zeggen, afkomstig uit Kreta. Nu zijn het mensen van allerlei slag en soort. Een bastaardvolk. Maar het proces is als twee druppels water. Gewoon gelijk. En je ziet het gebeuren. Je zou willen dat er een gigantische overwinning kwam. Bedoel ik dan een politieke overwinning? Nou, ik zou ook graag willen dat binnen Israël het verlangen ontstond naar de Heer Jezus. Maar als ze hem niet willen en als ze hem niet zien, is er ook geen vrede. Ze zullen pas vrede kennen als ze hem zien. Hij zal zichzelf ook openbaren, maar ze zullen ook zelf moeten zeggen, het was onze schuld die op uw schedel viel. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op u. Mag ik het zeggen met een term uit Ezechiël, hoofdstuk 12? Hij heeft het pak van de balling gedragen. Zoals Ezechiël met een pak op zijn nek bij nacht en ontij vertrok, zo is de Heer Jezus met jouw last gegaan. Hij heeft jouw pak gedragen. John Bunyan heeft het over een pak van zonden en hij kon er maar niet af. Hij komt uiteindelijk bij het kruis en daar kan hij het dan neerleggen. Nou, ik ga een stapje verder. De Heer Jezus heeft mijn last gedragen. Hij heeft het helemaal op zich genomen en door zijn striemen is mijn genezing geworden. En dat zal Israël een keer erkennen. Zover moet het komen. Maar voordat het zover is, blijft er strijd, blijft er gedoe, blijft er gewoon een botsing. En die is er nu. En het beste voor de gelovigen is om dit te vergelijken met de botsing die er altijd geweest is tussen de Filistijn en de Israëliet. En dan ziet het weer. Oplossing. De komst van de koning. Nou, dan moet ik wat moeilijk zeggen. En dat is best even ingewikkeld misschien. Voor de een is dit echt gesneden koek. En voor de ander is dat misschien nieuw. Wij leven in een soort tijd daaraan vooraf. Wij zien nog niet dat de Messias hier op aarde komt. We verlangen wel dat hij komt. En als hij komt, is dat tevens het einde van de vijandschap van de Filistijn. Maar dat is nog niet zo. Op dit moment is de Heer Jezus in de troon in de hemel. Hij is weggegaan. Hij is opgevaren. Hij zit aan de rechterhand van God in de majesteit in de hoge. En hij heeft daar eer en heerlijkheid gekregen. De Heer Jezus schittert daar. Is daar op een sublieme wijze geëerd door de engelen en door allen die daar zijn. De gelovigen die vandaag hier op aarde leven zijn heel bijzonder. U en ik vormen samen de gemeente. Het lichaam van Christus. Dat is echt iets anders dan Israël. U en ik gaan hier vandaan. We hadden dat een paar maanden terug hier. We gaan naar de Heer Jezus. Die zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn mocht waar ik ben. We gaan naar hem. We gaan naar hem. U en ik verlaten dit aardse toneel. We gaan weg. En hij zal daarvoor het bevel geven, een bevelend roepen, de stem van een aartsengel. Hij zal zeggen, kom en we gaan. Veranderde lichamen, verheerlijkte lichamen, opgewekt in heerlijkheid. Naar hem. Bestaat Israël dan nog? Ja. Bestaat Nederland ook nog? Ook nog. Alleen de kerk is weg. Ik heb het niet over kerkgebouw, kerkorganisatie, maar ik heb het wel over de echte kerk. De gemeente van God. De gemeente van Christus. Het lichaam van Christus. Ze zijn weg. En als u de Heer Jezus kent en de Heilige Geest hebt ontvangen, daar had ik het zo pas over, dan ben je een gelovige, dan kun je de dingen van God snappen, maar dan ga je ook mee. Of je daar nu wel of niet zeker helemaal voor 100% achter staat of niet, dat laat ik los, want daar hangt je heil en je zaligheid niet van af. Je heil en je zaligheid hangt af van je geloof in de Heer Jezus. Niet van de visie die je hebt over de toekomst. Helder? Je wordt alleen maar behouden omdat je gelooft in het prachtige werk, het volbrachte werk van de Heer Jezus. Je visie op de toekomst kan je blijdschap versterken en geeft uitzicht, licht en uitzicht. Gelovigen gaan hier vandaan. De Bijbel zegt dat wij nog een weerhouder zijn, dat we nog een weerhoudende factor zijn, dat de gemeente hier op aarde het kwaad, het openbare worden van de mens der wetteloosheid nog tegenhoudt. Dat wij nog een soort katalysator zijn, waardoor de mens der wetteloosheid zich nog niet helemaal kan openbaren. Natuurlijk zie je dat. Vele antichristen zijn uitgegaan en de geest van de antichrist werkt. Je voelt het, je merkt het. Alles om ons heen ademt dezelfde sfeer. Het gaat niet goed. Dat voelen we. Maar het is nog niet tot een hoogtepunt gekomen. Dat moet nog komen. Dat komt pas als de gemeente weg is. Als wij naar hem zijn gegaan. Maar als wij naar hem zijn gegaan, zal de mens der wetteloosheid zich duidelijk openbaren. Dan pas komt dat openbaren van hem ten volle. En waar doet hij dat? Het eerst daar. In dat beloofde land. Want daar zal hij echt zijn hoofdzetel willen hebben. Daar zal een soort afgodisch stelsel zijn in Jeruzalem. Want de duivel heeft maar één plan. En dat is absoluut en voor altijd, als hij kan, voorkomen dat er daar in Jeruzalem ooit een koning zal zijn met de naam Heer Jezus. Hij wil daar zelf koning zijn. En daarom moet Jeruzalem van de kaart en moet Israël weg. En daarvoor moet er een vijandig gebied komen. En niet alleen uit de Filistijnse, Palestijnse gelederen, maar ook uit de andere omliggende landen, zegt Psalm 83. Die 10 koningen die komen daar vandaan. Die strijd voelen we aankomen. We merken het. We voelen het. We vinden in Europa krachten en machten bezig om de Israëlieten mores te leren. Om ze te straffen. Om ze onderuit te halen. En dat moet steeds duidelijker worden. En zeker als er nu, misschien door de nieuwe president van de Palestijnen, Abbas, een soort proces op gang komt, waarvan men zegt, ja, dit is het. En als Israël een beetje nee zegt, ja, maar dan hebben ze echt een probleem. Voor Israël wordt het nog beroerder, nog moeilijker. Ze kunnen nu niet meer nee zeggen. Want Amerika is pro en Frankrijk is pro en, sorry, en Duitsland is pro. Ze zijn allemaal voor. En dan kan het al niet meer stuk, zou je zeggen, voor de tegenstander. Kortom, dat proces van de tegenstander is om daar in Jeruzalem macht te hebben. Daarom moet Jeruzalem de hoofdstad worden van het Palestijnse gebied. Omdat de grote Goliath, de tegenstander, een geweldig man, sterk, machtig, dit beoogt. Wie is die grote Goliath? Dat is de duivel zelf. Dat is die man die een kop groter is of twee keer zo groot is als iedereen anders. Dat is de man die meer vingers heeft dan jij en ik. Dat is die man die sterk is. Die. Dat is de tegenstander die zich verheft. Die zich openbaart. Maar die kan zich nu nog niet helemaal openbaren, want wij zijn er nog. Hoe raar dit ook klinkt, alsof wij enige invloed daarop zouden kunnen uitoefenen. Antwoord, ja, je kunt het wel te degen. Maar er komt een moment dat wij weg zijn en dan gaat dit zich ontrollen. Dan wordt het in Israël heel moeilijk. Dat heb ik al geschetst een keer eerder. Het wordt heel zwaar. Grote verdrukking, grote nood, enorme spanning. Iedereen bemoeit zich ermee. En je kunt het nu allemaal zien aankomen. Alles gaat naar Jeruzalem. Alle legers. Harmagedon, tal van Megiddo. Daar gaat het gebeuren, bij de berg Megiddo. En ze vallen aan. En ze willen. En dan komt die koning. Die hier in Zacharia 9 nog voorgesteld wordt als arm en nederig, rijdend op een ezelinnenjong. Maar hetzelfde boek Zacharia zegt, dan komt hij in grote macht en heerlijkheid. Dan komt de Heer Jezus. En dan zal het bloed uit de tanden, uit de mond en tussen de tanden van de Filistijn worden weggenomen. Dan is er geen koning meer in Gaza. Dat is voorbij. dan is Goliath gevallen. Dan is de overwinning een feit. Dan heeft de echte David de reus verslagen. Dat hele beeld uit het Oude Testament in de tijd van David. U snapt het nu een beetje. David, die toen al gezalfd was als koning, de gezalfde des Heren, versloeg Goliath. Dat gaat dan gebeuren. Dan zal Israël alles zijn. De zegen is compleet. Ze zullen van heinde en ver komen. Maar dan zullen de Palestijnen ook geopende ogen kennen. En ze zullen worden als een stam in Juda. Ze gaan meedoen. Ik heb me echt afgevraagd waarom. Zij die zich zo vijandig hebben opgesteld, eeuwen. Misschien heb ik gedacht vanmorgen toen ik hier heel lang over nadacht. Is het omdat David ooit, toen hij vluchtte voor Saul, in Ziklag, plaatsje van de Filistijnen, mocht gaan wonen. Daar heeft hij jaren gewoond met zijn vrouwen en die 600 mensen die bij hem waren. Toen in Ziklag hebben zij een kamp, een stad gehad. Misschien omdat de Filistijnen van Gerar hem toen een plek hebben gegeven. En David zichzelf bijna de lijfwacht van die koning van Gerar noemde. Misschien, de Heere ziet in elk geval in die Palestijnen andere elementen dan jij en ik erin zien. Wij zien er alleen maar iets vijandigs in. Of aan de andere kant, wij zijn pro-Palestijns, maar dat ben ik niet. In de zin van de politieke kleur. Hun politieke keuze is onjuist. Hun daden zijn afkeurenswaardig. Er zijn ook daden van Israëli afkeurenswaardig. Maar Gods plan met Israël staat voor 100% overeind. En Gods plan met de Palestijn is dat zij daar in die zegentijd van de komende koning gaan delen. Je zou ze daar bijna nu door de keel willen duwen. Snap dat dan toch. Vecht niet langer. Stop met dat gehakketak. Stop met het schieten. En geloof. Geloof nu. Het is heel merkwaardig dat er heel veel Palestijnen zijn die de Heer Jezus kennen. En daar nu ook voor uit gaan komen. Net zo goed als er onder de Joden zijn die de Heer Jezus kennen. En daar nu ook voor uit gaan komen. Dat is ook van onze tijd. En misschien komen die beide lijnen wel een keer samen. Dan gaan ze een soort evangelisatieactie ondernemen. Een brug bouwen. Het zou kunnen. Palestijnen, hebben die een toekomst? Ja, dat hebben ze. Het wordt heel moeilijk. Ze krijgen het heel zwaar. Want ze gaan tekeer als nooit eerder. En ze krijgen behoorlijk klop. Ik zeg het maar even heel plat, een beetje profaan. Ze krijgen echt met de Heere zelf te doen. Maar uiteindelijk zal daar een rest zijn van de Palestijnen. Een rest van de Filistijnen. Die als een stam in Israël zullen gaan delen in de zegen van de vrede. Die hij, onze vredevorst, gaat brengen. Dat is de lijn van de schrift. Ik kan het niet anders zien. En dat betekent helemaal niet dat ik nu ineens voor hen zou zijn, politiek gezien. Ik heb hopelijk heel duidelijk gemaakt dat ik dat niet ben. Dat ik het daar valikant mee oneens ben. Dat ik pro-Israël ben. Maar ook niet pro-Israël in de zin van dat ik alle daden van Israël, hoe ze ook zijn, moet gaan verdedigen. Of moet gaan goedpraten. Dat is niet zo. Ik ben voor Israël omdat God een plan heeft met het oude volk. En omdat het oude volk daar zal gaan wonen. In Jeruzalem een plaats zal hebben. Omdat ze daar een geweldige zegentijd zullen gaan krijgen. Wanneer? Wanneer ze zien. De echte vertaling zegt op mij die doorstoken is, zegt de Heer. Dus niet op hem die zij doorstoken hebben, want dat hebben de Israëli's ook niet gedaan in de volstrekte zin. Dat hebben de Romeinse bezetters gedaan toen. Maar letterlijk kun je zelfs vertalen, als de Heer spreekt, ze zullen zien op mij die doorstoken werd. dat gaat gebeuren. En de Palestijnse mensen, de Filistijnse mensen zullen datzelfde zien gebeuren. En ze zullen de zegen daarvan ondervinden. En verder mag u niet naar de Palestijnen kijken alsof ze broeder zijn dan wij. Dat is een stuk hoogmoed die misschien ook wel een keer de kop opsteekt als je kijkt naar Zuidoost-Azië. Daar, het is daar ook een zooi. Geen wonder dat het daar gebeurt of zo. Dat kan niet, dat mag niet. Maar dat moet u ook niet doen met de Palestijn. Want u bent van huis uit hatelijk en elkaar hatend. En uw voeten, zegt de Bijbel, zijn snel aan bloed te vergieten. Dan moet u niet zeggen dat zij bloed vergieten en dat u dat nooit zou doen. Want dan gaat u uzelf op een te hoog platformje inschalen. Dat kan niet. U moet ook durven zeggen, we zijn geen draadbeter. Uit genade zijn wij behouden. Het is niet uit ons. Het is Gods genade. En nu zegt u, ja, maar Gods genade stopt wel bij de grens van de Gazastrook ongeveer. Kunt u dat volhouden? Nee. U kunt dat niet volhouden. En ik wil ook niet iets goed praten. Ik wil ze gewoon Zacharia 9 in je hart leggen. In je hart brengen. Bij je hart brengen. En misschien gebed vragen voor de vele, vele Palestijnen die het moeilijk hebben. Zal ik het nog een keer zeggen? Als ik mijn Palestijnse broeders en zusters ontmoet, die het daar moeilijk hebben, omdat ze christen zijn, hebben ze het al moeilijk in een toch wel overwegend Mohammedaanse omgeving, nu langzamerhand. Dat was aanvankelijk ook niet zo, dat is nu wel zo. Maar ze hebben het ook moeilijk omdat ze zien dat het vechten tegen Israël niet kan, niet mag. En op het moment dat je dat zegt, dat je daarvoor uitkomt, ja, dan ben je misschien wel wat een NSB'er in de oorlog zou zijn, bij ons, zo ongeveer. Die hebben het echt moeilijk. U bidt voor Israël, bidt u ook voor die Palestijn? Nou, even eerlijk, een paar zeg ik. Maar de meesten zeggen, nou, we bidden altijd voor de vrede van Jeruzalem. Dat is goed, Psalm 122. Maar bidt u ook voor deze mensen? Bidt u er ook voor dat mensen daar in die gebieden toch iets merken van de Heer Jezus, iets horen van de Heiland? Dan hoeven ze die verschrikkelijke tijd ook niet mee te maken. Nu al zijn er Palestijnse medegelovigen die met u samen gaan als de Heer Jezus zegt, kom, stel je voor dat je naast hem staat. Je hebt altijd al een hekel aan die Palestijn gehad. En ineens sta je naast hem. Gelukkig heb je zoveel oog voor de Heer Jezus dat je hem misschien niet ziet. Dat heeft mooi meegenomen op dat moment. Maar je kunt het toch, het kan toch? Ik heb daar een gelovige ontmoet bij wie we toen in huis waren. Ik vergeet dat nooit weer. Ik zou met groot respect naast hem willen staan. Wel graag. Maar wat hij van de Heer Jezus zegt en voor de Heer Jezus is, dat is in die context, in die samenhang van moeilijke dingen, is dat uniek. Die zijn er dus. Nou, terug naar Zacharia 9. Heel concreet. De koning komt. Hij komt eraan. Jubel. Maak groot de Heere. Prijs hem in alle toonaarden. Zeg wie hij is. Maak hem groot. Hij komt. Hij kwam bij ons. Heel gewoon. Maar hij zal daar een koning zijn. Hij zal daar zegen brengen. Hij zal daar vrede brengen. Nu, als er ergens een gebied van onrust is, dan is het inderdaad het Midden-Oosten. En daar zal vrede worden gebracht door de Heer Jezus. De komende koning. De vredevorst. De Heere zegene u in het overwegen hiervan. Maar maak u ook blij dat u nu al die vrede hebt waar zij nog naar op zoek zijn. Nou, niet eens misschien. Waar zij nog geen weet van hebben. Misschien moet ik het zomaar zeggen. Maar het komt zover. De Heere zegt het. En we prijzen zijn naam. En we eren zijn woord. Om alles wat hij heeft gezegd. Amen.